We gaan met elkaar lezen uit Openbaring hoofdstuk 5, vers 1 tot 14. Openbaring 5, vers 1. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde zeer, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de 7 ouderlingen stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg 10.000, 10.000-tallen en duizenden, 1.000-tallen. En zij zeiden met luide stem: het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, misschien even een woord voor onze gasten. Wij zijn bezig met een serie over het laatste, 66e Bijbelboek, de Openbaring van Jezus Christus. En zoals u heeft kunnen bemerken, zijn we vandaag toegekomen aan het 5e hoofdstuk. Het 5e hoofdstuk. En volgende week hopen we met elkaar hoofdstuk 6 te bespreken. Broeders en zusters, ik kan u nu al zeggen dat ik daar tegenop zie. Tot nu toe was het een feest. Was het heerlijk om met elkaar te spreken over deze heerlijke eerste 5 hoofdstukken. Maar vanaf hoofdstuk 6 gaan we spreken over de dag van Gods toorn. En het valt me zwaar, ook in de voorbereiding, om daarover te spreken en daarover in de gemeente ook het woord van de Heere te onthullen. Maar goed, we gaan dat wel met elkaar doen. Maar vandaag eerst nog het 5e hoofdstuk van de Openbaringen. Voordat de Heere God zijn rechtvaardige toorn over de wereld uitstort, en voordat de onthulling van de eigenlijke apocalyps plaatsvindt, worden wij in Openbaring 4 ontdekt aan de troon van de 3 enige en 3-maal heilige God. Openbaring hoofdstuk 4, wat we afgelopen week met elkaar besproken hebben, zegt: vestig je aandacht op hem die in de hemel troont. De Heere God zit op de troon van hemel en aarde en hij regeert. Hij en geen ander heeft absolute regeringsmacht. De Heere God heeft alles volmaakt onder controle. Bij hem loopt nooit iets uit de hand. Hij regeert en werkt in alle dingen naar de raad van zijn wil. Onze 3 enige en 3-maal heilige God zit op de troon. Nu zijn er altijd mensen geweest die twijfels hebben bij Gods almacht. Nou, hoewel er geen verontschuldiging voor is, kunnen we daar wel in komen. Toen Lucifer, een van de machtigste engelen, tegen de Heere God opstond, werd hij op staande voet uit de hemel gezet en op de aarde geworpen. En met hem werd een derde deel van de engelenmacht, die Satan was gevolgd in zijn rebellie, eveneens uit de hemel gezet en op de aarde geworpen. En daarmee werd de aarde het domein van de boze, Satan. In de woestijn van de verzoeking bood Satan de Heer Jezus voor één knieval. Voor één knieval. Al de koninkrijken van deze wereld en hun heerlijkheid aan. En het opmerkelijke is dat de Heere hem die macht niet betwist. Waarom betwist hij hem deze macht niet? Nou, omdat al die koninkrijken en hun heerlijkheid in Satans macht gegeven zijn. De aarde is het domein van de boze. Paulus spreekt over de Satan als de God van deze eeuw. De God van deze eeuw. Hij noemt hem de aanvoerder van de macht in de lucht. En Johannes zegt dat de hele wereld in de boze ligt, de macht van de boze ligt. En de Heer Jezus zelf noemt de Satan de vorst van deze wereld. Nou, met dat wij dat hebben vastgesteld, kunnen wij ons voorstellen dat sommigen vraagtekens hebben bij Gods almacht. Immers, volgens het getuigenis van de Heilige Schrift ligt de hele wereld in de macht van de boze. En dat betekent nogal wat. De hele schepping is door de zonde en door de boze aangetast en bedorven. Ten eerste is de mens, de kroon op de schepping, tot op het bot verzondigd. De Bijbel zegt, er is niemand die goed doet, niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Zij alle zijn afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. En dan staat er, zelfs niet één. Zelfs niet één. Ten tweede, door de gevolgen van de zonde is het dierenrijk ontaard en ontstellend wreed geworden. Wreed uit zelfbehoud weliswaar, maar toch ontstellend wreed. En ten derde, door de gevolgen van de zonde is de hele plantenwereld ontaard. En als je er niks tegen doet, wordt het verstikt door het onkruid. Er vindt geen evolutie plaats, maar een verarming en een degeneratie. De apostel Paulus zegt dat zo. Wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. De hele schepping zucht. Nu is het de bedoeling van de Heere God om dat alles weer in orde te maken. Om af te rekenen met Satan en zijn handlangers, met de zonde en met de dood. Ja, zeg je. Maar dat heeft de Heere Jezus toch al aan het kruis gedaan. Zeker. Aan het kruis heeft de Heere Jezus de zondeschuld voldaan en de zondemacht en Satan en de dood overwonnen, Jezus is overwinnaar. Maar, nog steeds zondigen wij. Nog steeds sterven wij. De dood is overwonnen, maar we sterven nog steeds. Nog steeds worstelen wij tegen de verleidingen van de duivel. Tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Ja, juridisch is het oordeel voltrokken met het kruisdood van de Heer Jezus Christus. Maar in de Openbaring lezen wij over de grote dag van de uitvoering van het oordeel. De grote dag van Gods toorn. Ja, de Heer heeft zich tot doel gesteld om de wereld te bevrijden van de boze en van de vloek van de zonde. Hij heeft zich ten doel gesteld om zijn koninkrijk van recht, gerechtigheid en vrede op aarde te stichten. En dat alles tot meerdere eer en glorie van zijn naam. Dat is wat de Heere zich heeft voorgenomen. Dat is zijn plan en doel met de eeuwen. Daarvan getuigt elk Bijbelboek. De Heere gaat alle dingen nieuw maken. Luister maar eens naar wat de profeet Jesaja daarover zegt. Men zal nergens kwaad doen of verderf stichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere zoals het water van de bodem van de zee bedekt. Nu, de vraag is nu natuurlijk hoe de Heere dat allemaal gaat doen. En het antwoord op deze vraag wordt gevonden in een verzegelde boekrol. En de eerste keer dat wij over deze verzegelde boekrol lezen, is in Daniël hoofdstuk 12. Misschien dat we dat samen even kunnen lezen. Hou je vinger bij Openbaring 5. En wij lezen met elkaar Daniël 12, waar wij voor het eerst over deze verzegelde boekrol lezen. Daniël hoofdstuk 12, wij lezen vers 1 tot 4. Daniël 12, vers 1 tot 4. Daar lezen wij de volgende woorden. Daniël 12, vers 1. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst. Hij die uw volksgenoten bijstaat. De volksgenoten van Daniël, dat zijn de Israëlieten. Het gaat hier om het Joodse volk. Het zal een benauwde tijd zijn. Of een tijd van grote verdrukking. Zoals er niet geweest is sinds en een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. En vele van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er vele rechtvaardigen als de sterren voor eeuwig en altijd. Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim, let op, en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Vers 4, maar u Daniël houdt deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. En dan ook vers 8. Ik echter hoorde het wel, maar begreep het niet. En ik zei, mijn heren, wat zal het einde hiervan zijn? Vers 9, toen zei hij, ga heen Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Met andere woorden, de informatie, de gegevens over de tijd voor de wederkomst van Christus staan te lezen in een verzegelde boekrol. Een verzegelde boekrol. Het is nu 650 jaar later, ongeveer 95 na Christus. Het bewustzijn van de apostel Johannes wordt in de hemel opgenomen terwijl zijn lichaam op het eiland Patmos verblijft. Hij ziet en hoort alles wat moet gebeuren in de eindtijd, kort voor de lichamelijke wederkomst van Christus op aarde. En de Heere God onthult hoe hij de wereld gaat verlossen en bevrijden van de vloek van de vergankelijkheid. Hoe de wereld uit de macht van de boze wordt bevrijd. En hoe het koninkrijk van Jezus Christus op aarde wordt gevestigd. Let op. We spreken over het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Wat 1000 jaar zal duren. En wat uiteindelijk zal overgaan in het eeuwige koninkrijk van de Vader. Dat moet je wel onderscheiden. Nou, het is daarom geen verrassing dat wij in Openbaring 5 een verzegelde boekrol vinden. Een verzegelde boekrol. Laten we met elkaar eens nadenken over de verzegelde boekrol in vers 1 tot 4. Vers 1, en ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. Ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat. In de rechterhand staat het, dat is opmerkelijk, omdat God geest is en een geest heeft geen lichaam en dus ook geen rechterhand. Van Mozes wordt gezegd dat hij standvastig bleef als ziende de onzienlijke. Je kunt de Heere God niet zien. God is geest en een geest heeft geen vlees en geen beenderen. Hoe kan er nu in vers 1 gesproken worden over de rechterhand van hem die op de troon zit? Nou, die rechterhand, broeders en zusters, staat voor gezag, voor autoriteit, voor macht. De rechterhand staat voor autoriteit. En waarschijnlijk dat Johannes zich hier bedient van beeldtaal om het grote belang van deze boekrol aan te geven. In de rechterhand, in de hand van de Almachtige, bevindt zich deze boekrol. Dat is het eerste wat wij in Openbaring 5 zien. De verzegelde boekrol. In de eerste 9 verzen wordt 8 keer over de boekrol gesproken. En deze verzegelde boekrol is daarmee het centrale thema van dit hoofdstuk. Deze boekrol, wat staat er, is van binnen en van buiten beschreven. Dat is opvallend, omdat normaal gesproken alleen de binnenkant beschreven werd. Dat ook de buitenkant beschreven is, komt omdat er zo ontzettend grote hoeveelheid informatie is. Dat alleen de binnenkant die informatie niet kan bevatten. Daarom dat ook de buitenkant beschreven wordt. Met andere woorden, de Heere geeft een grote hoeveelheid informatie over alles wat kort voor de wederkomst van de Heer Jezus moet gebeuren. Van binnen en van buiten. De Heere heeft veel op zijn hart, veel te zeggen over de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van de Heer Jezus. Nou, deze boekrol bevat 7 zegeloordelen die 1 voor 1 geopend worden. En uit het 7e zegeloordeel komen de 7 bazuinoordelen. En dan lijkt het zo te zijn dat uit het 7e bazuinoordeel de 7e schaaloordelen voorkomen. 3 series van 7 plagen die ieder met een soort onderbreking, een soort informatie, een onderbreking met extra aanvullende informatie voor ons ontvouwen wordt in deze boekrol. Een verzegelde boekrol staat er. En het is zo verzegeld dat elk onderdeel stap voor stap onthuld wordt. Zegel na zegel, bazuin na bazuin, schaal na schaal, totdat wij de totale inhoud van de boekrol voor ons hebben. Vers 2. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Nou, wie deze sterke engel is, wordt er niet bijgezegd. Wat we wel weten is dat de engel boodschapper betekent. En de boodschap die deze engel heeft, moet in alle uithoeken van de aarde gehoord worden. Want er staat bij dat hij het met luide stem uitriep. Met andere woorden, zodat iedereen het kan horen. Als een heraut van de Heere God roept hij het uit naar alle uithoeken van het universum. Wie is het waard? Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Wie is het waard? Er wordt iemand gezocht die het waard is om deze zegels te verbreken. Iemand die het waard is, die daarvoor geschikt is, die bekwaam is, die ook het recht heeft om dat te mogen doen. Wie is het waard? Is er iemand? Wie meldt zich? Het moet iemand zijn die geen zonde gedaan heeft. Anders is hij het niet waard de boekrol te openen en het oordeel uit te spreken. Wie is het waard? Iedereen in het universum heeft de vraag van deze grote, sterke engel gehoord. Maar er komt geen antwoord. Er heerst een dodelijke stilte. Geen engel, geen mens, geen duivel, geen levende en geen dode. Niemand is het waard om antwoord te geven. Er komt niemand van het noorden, van het zuiden, van het westen of van het oosten. Er is niemand. Vers 3. Er was niemand in de hemel, ook niet op de aarde of onder de aarde, die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. Ik huilde erg. Weet je waarom Johannes zo erg huilt? De apostel Johannes. Ach, Johannes zag verlangend uit naar gerechtigheid en vrede. Naar de bevrijding van de vloek van de zonde. Naar de bevrijding van de boze. De bevrijding van onrecht en onvrede en demonie en immoraliteit. Johannes verlangde naar recht, gerechtigheid en vrede. Hij zag uit naar de totale opheffing van de wapenindustrie. van hun zwaarden tot ploegscharen en speren tot snoeimessen worden omgesmeed. Wanneer het lam bij de wolf zal liggen en een zuigeling zich zal vermaken bij het hol van een adder. Wanneer elke knie zal buigen, elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer. Johannes weende, hij huilde zeer. Omdat er niemand was die dit kon realiseren. Vers 4, ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En Johannes begreep de catastrofale gevolgen daarvan. Als de boekrol niet geopend wordt, als haar zegels niet verbroken kunnen worden, dan kan de wereldgeschiedenis niet tot haar volmaakte eindbestemming komen. Dan kan de macht van God niet openbaar worden. Dan kan de beloofde hemel en aarde niet verschijnen. De eeuwigheid kan dan niet beginnen. Johannes huilt erg, de apostel huilt hete tranen. Er staat, het wijst op een innerlijk ineenkrimpen van verdriet. Er is niemand en hij huilt een tijd lang, maar ook in die tijd komt er niemand. Maar dan, vers 5. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Ween maar niet. Maak je niet ongerust. God heeft zijn waardige. God zelf heeft voorzien in iemand die het waard is. Huil maar niet. En vervolgens worden wij voorgesteld aan Gods man. De waardige. Vers 5b. De waardige. Zie. De leeuw die uit de stam van Juda is. De wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Hij is het waard. Vraag, waarom is hij het waard? Hij is het waard om, wat staat er? Heb je het gezien? Waarom is hij het waard? Omdat hij heeft overwonnen. Voltooid tegenwoordige tijd. Hij is de groot overwinnaar over zonde, dood en Satan. Hij is de triomfator. Letterlijk staat er, zie, overwonnen heeft de leeuw uit de stam van Juda. Met andere woorden, alle nadruk ligt op het feit dat hij de grote overwinnaar is. Hij is de triomfator. Hij is de grote zegevierende. Wie heeft overwonnen? De leeuw uit de stam van Juda. Dat is een van de titels van de Heer Jezus Christus. De leeuw uit de stam van Juda. Als Jacob zijn zoon Juda zegent, dan zegt hij in Genesis 49, Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken. En evenmin de heersenstaf van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt, dat is de Heer Jezus. En hem zullen de volken gehoorzamen. Juda is een leeuwenwelp. Ja, een leeuw, een heerser. De volken van de aarde zullen de leeuw van Juda gehoorzaam zijn. Met andere woorden, de heerser over Israël en over de wereld zal uit de stam van Juda geboren worden. En het symbool van Juda is een leeuw. Ik weet niet of je recent nog in Israël bent geweest. Maar bijvoorbeeld in Jeruzalem vind je op allerlei plaatsen leeuwen. Leeuwen. Zelfs op de putten, putdeksels, staat een leeuw. Het is een typisch symbool van Juda. De stam van Juda. Nou, bij zijn eerste komst in deze wereld kwam hij als een lam. Bij zijn wederkomst komt hij als een leeuw. Want hij komt om de aarde te richten. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. Ook is hij de wortel van David. Ook dat is een messiaanse titel. De profeet Jesaja zegt, Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen tronk van Izii, en een loot uit zijn wortel zal vrucht voortbrengen. Want op die dag zal de wortel van Izii er zijn. Die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Hij is de wortel van David. Hem zullen de volken zoeken. De Heer Jezus is 1, overwinnaar. 2, hij is de leeuw van Juda. 3, hij is de wortel van David. En hij is het waard om de zegels te openen en Gods rechtvaardig oordeel over de wereld ten uitvoer te brengen. Hij is het waard. Maar dan ziet Johannes plotsklaps om wie het gaat. Wie die leeuw is, vers 6. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Nu ook de profeet Jesaja spreekt over de Heer Jezus als een lam. We kennen allemaal die ontroerende woorden. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Als een lam dat geslacht is. Dat betekent dat Johannes de bewijzen van zijn gewelddadige dood ziet. Johannes bemerkt meteen zijn doorboorde handen en voeten en de wond in zijn zij. Het zijn de zichtbare bewijzen van zijn plaatsvervangende, verlossende, verzoenende en triomferende lijden en sterven aan het kruis op Golgotha. Nou, een lam heeft normaal gesproken geen mogelijkheden om zichzelf te verdedigen. Een lam, dat beeld staat voor kwetsbaarheid. Een kwetsbaar lam, maar tegelijkertijd is dit lam een heerser, een autoriteit, vol van kracht. Daar wijzen die 7 horens op. Het is niet zomaar een lam. Nee, het is een lam met 7 horens. Hij is het onoverwinnelijke lam. Hij is het triomferende lam. Er staat 7 horens en dat staat voor almacht. Een lam als geslacht met 7 horens en ook 7 ogen. Nou, wat zijn die 7 geesten en die 7 ogen? Nou, vers 6b zegt dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Let op, het gaat hier niet om 7 afzonderlijke geesten, want er is maar 1 geest van God. 7 is het getal van de volheid, dat mag bekend zijn. En hier wordt gewezen op de volheid van de Heilige Geest. De profeet Jesaja spreekt over de Heilige Geest als, let goed op, hij spreekt over de Heilige Geest als 1, de geest van de Heere, de geest van wijsheid, de geest van verstand, de geest van raad, de geest van sterkte, de geest van kennis en de geest van de vrezen des Heeren. Zie je dat, 7? Dat lees je in Jesaja 11, vers 2. Het gaat hier om de volheid van de Heilige Geest. En hij is uitgezonden over heel de aarde. Waarom staat dat er? Om duidelijk te maken dat hij alles ziet en alles weet. Daar wijzen die 7 ogen op. De Heere God ziet alles. Er blijft geen schepsel voor hem verborgen. Alles ligt open en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. David zegt dat zo. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Uw ogen hebben mij ongevormd begin gezien. Zij alle werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet 1 van hen bestond. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Antwoord is, het geïmpliceerde antwoord is, je kunt nergens gaan waar de geest van God niet is. De geest van God is aan alle plaatsen en ziet alles. Salomo zegt, de ogen van de Heere zijn op elke plaats. Ze slaan slechte en goede mensen gade. Met andere woorden, de Heer Jezus is het kwetsbare lam. Maar hij is machtig als een leeuw. En hij is sterk als een os. En het lam en de leeuw is het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Vers 7. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Gemeente, wat een indrukwekkend gebeuren. Voordat het podium van deze wereld in gereedheid wordt gebracht voor de slotakte van de wereldgeschiedenis, stapt hier Gods waardige, Gods man naar voren om die boekrol aan te nemen, om daarmee het programma voor de slotfase van deze wereldgeschiedenis in te luiden. Aan de Heer Jezus is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En het is door Gods raad en kracht dat het lam straks de wereld regeert. Hij nam de boekrol uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten is. De profeet Daniël zegt: ik keek toe in nachtgezichten en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen, dat is de Heere God, de eeuwige. En men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Wat wordt hem gegeven? Eer, heerschappij en het koningschap. God de Vader op de troon geeft God de Zoon het koningschap over deze wereld in handen. Waarom? Omdat hij het waard is. Hij is het waard. Omdat hij het lam is dat zijn leven heeft gegeven voor de zonde van de wereld. Omdat hij geslacht is en ons voor God gekocht heeft met zijn bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. Omdat hij de dood heeft verslagen. Omdat hij de Satan heeft overwonnen. Daarom dat hij het waard is. Nou, tot zover het lam dat geslacht en waardig is. Ten derde en tot slot, de lofzang op het lam. De lofzang op het lam. Nu, het eerste deel van deze lofzang wordt gezongen door de serafs en de ouderlingen. En vervolgens sluiten zich een ontelbare hoeveelheid engelen aan. En vervolgens gaat de hele hemel en aarde meezingen. Dus je ziet een toenemen, een crescendo. Het begint met de ouderlingen en de serafs. Vervolgens alle engelen. En vervolgens iedereen in de hemel en op de aarde. Nou, het eerste deel wordt alleen gezongen door de serafs en de oudsten. Vers 8 tot 10. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer, een gouden schaal vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Nou, door de serafs en de oudsten wordt een nieuw lied ten gehore gebracht. Nieuw in de betekenis dat het nog nooit eerder is uitgevoerd of gehoord. Ze hebben in hun handen gouden schalen vol reukwerk. En dan wordt er verklarenderwijs bij gezegd dat reukwerk, dat zijn de gebeden van de heiligen. Broeders en zusters, het gaat hier om uw gebeden. U bent een heilige in Christus. Het gaat om al die gebeden die wij al zo lang bidden. Het gaat hier om het gebed: uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden in de hemel als ook op de aarde. Het gaat hier om het gebed: Heere, geef dat er een snelle vervulling zal plaatsvinden van het profetisch woord. En dat uw koning, uw grote koning, spoedig zijn voeten zal zetten op deze aarde. Het gaat hier om jou en mijn gebeden. En deze gebeden staan op het punt om verhoord te worden. Vol dankbaarheid voor het verlossingswerk brengen de oudsten, de vertegenwoordigers van de gemeente, dank en aanbidding. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. En dan staat er uit elke stam, taal, volk en natie. Nou lees goed wat er staat. De Heer heeft niet elke stam, taal, volk en natie gekocht. Want dan zou je al verzoening hebben. Wel heeft hij uit elke stam, taal, volk en natie zijn gemeente gekocht. Hij heeft gekocht, staat er. Met andere woorden, hij heeft het initiatief genomen. Hij heeft de prijs betaald. Geen zilver of goud, maar het kostbare bloed van de Heer Jezus. Hij heeft gekocht. Eerst hoorden wij een ander toe. De duivel. Waren we het eigendom van de boze. En toen is de Heer Jezus in deze wereld gekomen. En hij heeft de prijs betaald die nodig was om jou en mij uit de macht van Satan te verlossen. En hij heeft de prijs voor jou betaald. Geen zilver, geen goud, zijn kostbaar bloed. Concreet betekent dat voor ons dat we zending mogen doen onder alle stammen, talen, volk en natie. Want er is geen stam waar de Heere geen volk heeft. Waar hij niet een paar schaapjes heeft. Want het staat, er staat heel duidelijk, uit elke stam, natie, taal of volk. Daar heeft de Heere zijn gemeente. Broeders en zusters, dit is het begin van het einde. Ze zongen een nieuw lied. En het thema van dat lied klinkt meteen al in de eerste regel. Het thema is, u bent het waard. U bent geslacht. U hebt ons voor God gekocht met uw bloed. U hebt ons voor God gemaakt tot koningen en priesters. Alle nadruk valt op. U bent het waard. Met andere woorden, hij alleen en niemand anders. Er is geen enkele ruimte om iemand anders te eren dan Jezus alleen. Alle mensenroem is uitgesloten. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, opdat niemand roeme. Er is geen ruimte voor enige menselijke roem. Alleen het Lam, Jezus, wordt vereerd, omdat hij ons heeft vrijgekocht door zijn bloed. U hebt hen gemaakt tot wat? Nou, u hebt ons gemaakt voor onze God tot koningen en priesters. Wist je dat? Petrus zegt, u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Priesters, wat doen die? Die eren God en die vereren hem met hun dienst. Gemeente, wij eren de Heere God door ons hele hart in te zetten voor de plaatselijke gemeente. De uitdrukking van het lichaam van Christus op aarde. Door wervend in deze wereld te staan. Door elkaar op te bouwen en te bemoedigen. De Heer heeft je gemaakt tot een priester. Om hem met je gaven en talenten in het midden van de lokale, de plaatselijke gemeente te dienen. Maak werk van je priesterlijke taak. Denk daarbij ook aan de voorbeden voor je broeders en zusters. Voor de vervolgde kerk. Voor alle die zijn uitgegaan in zending en evangelisatie. Denk ook aan Israël. Je bent een priester. Doe nu het werk van een priester. Laat die priesterlijke verantwoordelijkheid niet liggen. En daarbij zullen wij ook als koningen heersen. Het klinkt bijna hoogmoedig. En toch staat het zo geschreven. We zullen samen met de Heer Jezus in zijn duizendjarig vrederijk als koningen regeren. Nu in vers 11 en 12 wordt het koor versterkt door ontelbare engelen. Lees maar mee, vers 11. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Het gaat hier om een ontelbare hoeveelheid engelen. Een van de bekende namen van de Heere is dat hij de Heere Zebaot is. Hij is de Heer van de legermachten. De Heer van de hemelse legermachten. Nou, hier lees je over een ontelbare hoeveelheid engelen. Engelen. 10.000 keer 10.000, 1.000 keer duizenden meervoud. Meer dan 100 miljoen engelen bevestigen en eren de Heere en aanbidden hem. En wat ontvangt het lam? Macht, rijkdom, wijsheid, sterkte, eer en heerlijkheid. Alle hemelburgers zingen, u bent het waard de heerlijkheid te ontvangen. Waardig is het lam. Waardig is het lam. In vers 13 voegt zich nog een groep bij dit geweldige koor. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Elk schepsel in de hemel en op de aarde. Gemeente, dit is de vervulling van wat Paulus zegt in Filippenzen 2. Daarom heeft God hem, Christus, ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Aan hem die op de troon zit en aan het lam. Nou, wat leren wij hier? Wij leren hier dat de Heer Jezus dezelfde eer en aanbidding toekomt als God de Vader. Was de Heer Jezus ook maar iets minder geweest dan God de Vader, dan was hem niet dezelfde eer en aanbidding en heerlijkheid toegekomen. Nee, de Heere God die op de troon zit en het lam ontvangen dezelfde eer en heerlijkheid en glorie en aanbidding en hulde en eer. De Heere Jezus Christus is God en hem komt toe dezelfde eer en heerlijkheid als de Vader. Aan hen de lof, de eer en de heerlijkheid en kracht in alle eeuwigheid. Er komt een moment dat iedereen, vrijwillig of gedwongen, de heerschappij van de Heer Jezus zal erkennen. Maar christenen, dat zijn mensen die dat nu al doen, tenminste als het goed is. Wanneer jij je leven nog nooit aan de Heere hebt overgegeven, wanneer jij nog niet ten gunste van hem troonsafstand hebt gedaan, dan wil ik je vragen om dat vandaag te doen. Voor het eerst of bij vernieuwing. Geef op deze dag, op dit moment, Christus de heerschappij in je leven. Geef hem de totaalsom van je leven. Je alles, laat Christus het onderwerp van je aanbidding zijn. Geef hem de totaalsom, je alles. En de vier dieren, de serafs, zeiden, amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En wij zeggen met de vier dieren, amen.